Welkom bij een nieuwe aflevering van Digital Brains. Onze vakanties zitten er weer op, dus is het weer tijd voor een nieuwe puls, waarin Daan en ik je kort bijpraten over het laatste nieuws met onder andere nieuws over Apple, want die gaan het trekken van bezoekers nog lastiger maken. Adobe heeft Firefly beschikbaar gemaakt in het Nederlands, althans met Nederlandse taal. En IAB Europa maakt werk van standaardisatie in de retail media. En verder nog nieuws van TikTok, want TikTok gaat namelijk een label toevoegen voor AI-gegenereerde content. En TikTok, Paywall en ook steeds meer anderen bieden nu passkeys aan naast wachtwoorden. Maar Daan, we beginnen eerst met Amazon, want we hebben het regelmatig over. En ja. Tijdens onze vakantie werd bekend dat Amazon voor het eerst een distributiecentrum opent in Nederland.
Echt fysieke distributie ook.
Ja.
Alle kantoren en personeel.
Maar en ze zaten bij een bedrijf, hebben ze ook de distributie gedaan voor dat bedrijf. Dus waren ze een soort in-house centrum, hebben we eerder over gehad. Ja. Maar nu hebben ze dus echt een nieuw centrum geopend. Althans, die is ook echt in gebruik al. Notabene in Almelo.
Hier aan de overkant.
We konden hem zien, hè? We wisten het ook niet.
Als je me 10 minuten geeft, dan sta ik voor de deur.
Ja, maar je kunt het nog niet zien dat het van Amazon is, volgens mij.
Maar het is van, ze noemen het met een partner, Blackman.
Oh,
Blackman doet al langer in Europa allemaal textiel en kleding en zo. Ik ken het ook als bedrijf, omdat het hier uit de buurt komt. En dat pand is al een jaar lang in aanbouw, maar dan doen ze dus...
Daar zit Amazon, zeg maar,
daar zit Amazon in, zeg maar. Of misschien hebben ze een deel uitbesteed aan hun, maar het wordt wel echt hun eigen dedicated Amazon warehouse.
Ja, maar het is niet aan de buitenkant in ieder geval niet zo gebrand.
Er staat hier geen heel groot Amazon logo.
Dat we kunnen zien in ieder geval, nee. Maar wel interessant, want dit is de eerste stap ook een beetje in die concurrentie, denk ik, ten aanzien van levertijden.
Ja.
Ze geven ze nu aan tot 25.000 pakketten per dag verwerken. Nou, het blijft lastig inschatten of dat dan alles is. Hè? Maar in ieder geval hebben ze een behoorlijke hoeveelheid wat ze daar kunnen gaan doen. En waar ze dus waarschijnlijk de concurrentie ook echt op aan kunnen gaan.
En ook levensmiddelen en dat soort dingen. Hè? Want ik heb nu al Amazon Prime vaak in Nederland. Is mijn persoonlijke ervaring, maar zie ik ook bij anderen. Dat een beetje de elektronica, dingen en zo op Amazon vaak goedkoper meer aanbod zijn dan bij bol.com.
Mm-hmm.
Ook op de marketplace en alles. En dat kun je allemaal wel bestellen. En dat is ook wel binnen 1 of 2 dagen vaak geleverd. Alleen levensmiddelen, misschien grotere fysieke producten die niet door in de marketplace constructie, maar echt vervulmen bij Amazon en dat soort dingen. Ik denk dat je daar in bepaalde categorieën Amazon en in Nederland wellicht ook dominanter gaat worden.
Ja, ze willen
eigenlijk niet zo zichtbaar zijn.
Nee, ze willen dat klanten nu ook bij Amazon terecht kunnen voor dagelijkse boodschappen. En daar is dit fulfillment center of distribution center belangrijk voor.
Ja, dat soort dingen. Of echt verse producten kan ik me nog niet voorstellen. Pak ook, maar wel gewoon de... alle andere dingen die niet bederfelijk of gekoeld zijn. Zeg.
Ja, het is interessant. Dus echt in Nederland nu. En dat proberen, dat zeggen ze ook, sneller te gaan leveren. Ze hebben wel, jij zei het al, een hoofdkantoor in Amsterdam. En ook een sorteercentrum in Rozenburg. En in Heerlen staat op de Duits-Nederlandse grens ook al een distributiecentrum. Ja. Maar hier in Nederland nu voor het eerst. En dat zou best wel eens wat concurrentieslag kunnen betekenen.
In bepaalde categorieën dat Amazon meer inkomt.
Ja.
En nog een grappige, omdat het toch een beetje vakantie-editie is.
Ja.
Ik heb volgende week een virtuele rondleiding in een Amazon-magazijn.
Hoe dan?
Toevallig, collega Wouter van ons, die zei van... Hey, een tip. Je kunt we zullen het linkje er even aan toevoegen in de show notes. Je kunt een virtuele tour boeken, maar dat is wel real-time. Je boekt een slot.
Oh.
Dan ga je real-time door een Amazon Logistiek Fulfillment Center heen. Dan ga je door de pick, pack, slam en ship. Dat is hun proces, zeg maar.
Ja.
Het fulfillmentproces. Word je helemaal doorheen geleid. Zie je de beelden. Kun je vragen stellen. Stellen anderen in jouw groep ook vragen. Je kunt gewoon een groepje...
Dus het voelt als een soort rondleiding. Ja, je hebt echt een timeslot. En dat is ook iemand die jouw vraag kan beantwoorden.
Mm-hmm.
Oké, en dan word je op die manier virtueel wel rondgeleid.
In een half uurtje tijd. En het is wel een beetje kijken met de tijdzones. Moet je even googlen. Want het staat vaak in Amerikaanse tijdzones aangegeven.
Je boekt
maar ik heb bijvoorbeeld volgende week dinsdag... Op 8 uur 's avonds of zo. Ook dat je zegt van dan heb ik wel een keer een half uurtje.
Ja.
Maar wel grappig. Dus,
ben benieuwd.
Wat, tip voor meer pakketje.
Ben benieuwd voor de volgende keer inderdaad wat je ervan vond.
Ja, ik zal even een verslag doen van de tour.
We zetten in ieder geval de show notes, de link daar naartoe. Dan was er ook nieuws van Apple. Ze hebben iOS 17 met een beta, dat is in de openbare beta, gedeeld voor de lancering in september. En daar lijkt het nu op dat Amazon gaat beginnen met het automatisch verwijderen van link trackers van URL's. Die in ieder geval via de berichten en mails verstuurd worden. Dus UTM-codes.
Ja, de UTM of parameters. Ja. Click ID, vaak zie je zo'n vraagtekentje is. Dat is een parameter in URL waar dan een campagnenaam in staat of zo.
Zodat je hem in je data kan herkennen.
Wat je al zegt, de UTM code van Google Analytics waarmee je een campagne kan terugzien.
Die herkennen we waarschijnlijk wel op die manier. Maar dat betekent dus dat het moeilijker wordt om traffic terug te herleiden aan dat soort bronnen in je data. En dat deden ze ook al bij links in Safari en private browsing. Het wil niet zeggen dat het is niet zeker of ze het echt gaan doen, maar in die beta lijkt het er wel heel erg op dat het nu gaat gebeuren. Het
zou een logische stap zijn. Eerst cookies, minder, dat zijn echt de trackers op je apparaat. Nu zijn de trackers in de URL aan de beurt, want dat was een alternatief natuurlijk.
Ja. Wat wel interessant is, er lijkt nog een sluiproute, want Apple schijnt te gaan filteren of die weg te gaan halen op hele bekende termen. Dus Google, hè, als de Google in je link staat, of Facebook, of Mailchimp, of Microsoft, of HubSpot, die kan je herkennen.
Grote standaarden die gewoon netjes zijn.
Dat maar je zou een soort synoniem voor Google bedenken of voor HubSpot bedenken en die zou je link vermelden, dan lijkt het er nu op dat die nog wel doorkomen.
Oké. Okay.
Dus ze gunnen ergens niet meer dat je traffic naar dat soort partijen kan herleiden.
Ja, dat ze gewoon de grotere.
Ja, die kunnen ze eruit halen. Ja. Maar het gaat dan voor de grootschalige marketing en de toekenning inderdaad van dat soort persoonlijke informatie op die terminologie.
Ik snap het enigszins wel. Er zit een privacy risico in. Kijk, wij doen het natuurlijk ook wel netjes, want je wil ook geen persoonsgegevens vanuit GDPR opzicht in Google Analytics bijvoorbeeld hebben. Maar een van de plekken waar je het verkeerd kan doen is inderdaad een e-mailpakket waar je een unieke tracking link hebt met een of andere ID erin, wat herleidbaar is naar een persoon.
Een individu.
De klik-ID is uniek. Dat komt wel als URL in je Google Analytics terecht, met een nummertje erachteraan wie die URL heeft geklikt en waar.
En dan weet je wie het is. Ja.
En dan kun je eigenlijk van die sessie, kun je in theorie weer achterhalen, die ene persoon met die klik-ID.
Dus dat gedaan. Die,
ja, precies. En het klinkt niet zo gevaarlijk, maar in bepaalde branches of mag gewoon eigenlijk niet. Dus Apple vindt die technologie waarschijnlijk niet wat fraudegevoelig op die manier. Dus zeggen ze gewoon,
We kappen ermee. Ja, we proberen te voorkomen.
Dat soort dingen.
Ja,
maar niks te verliezen.
Apple is natuurlijk ook altijd op die privacy vooroplopend geweest. En gebruikersprivacy vinden ze belangrijk. Adverteerders zijn overigens niet blij. En uitgevers ook niet. Die hebben echt een bezorgdheid geuit over deze ontwikkeling.
Maar goed, dus vooralsnog is dan alleen Safari. Dus dat is iPhone-gebruikers natuurlijk wel veel.
En, maar ook mail en messages. Dus als jij een sms krijgt met een tracking erachter. Okay. Of je krijgt een mail met een tracking erachter.
Alle apps van Apple zelf. Dus niet alleen de browser, maar...
Nee, het is echt de browser plus die apps waar veel communicatie. Dus als jij je mail in de standaard mail app van iOS gebruikt, dan wordt die daar ook uitgefilterd.
Okay, dat is wel een redelijk.
Dus ja, dat is een volume.
Op de mail app van de iPhone en dan met je open ratio's, dat soort dingen.
En je vergelijk van cijfers.
Want zo wordt de click-through in de mail ook gemeten.
Ja.
Met zo'n tracker.
Ja. Dus het is er nu nog in de beta. Hè? Dus het gaat vanaf september wordt die gelanceerd. En dat is maar de vraag hoe snel mensen al die updates uitrollen. Maar vaak gaat het toch wel in een maandje tijd. Hebben de meeste mensen wel
de update
gedaan.
Snel,
Dus weten dat er aan zit te komen. En dat je campagnes in je data en ook je vergelijk kan veranderen. Ja. We hebben nog een update over Firefly. Ik kan me voorstellen dat je niet direct weet wat dat ook alweer is. Het is een product van Adobe.
Lekker product dat overal in zit volgens mij.
Ja.
Firefly is de tool in Photoshop, in Illustrator om AI.
Beelden te genereren. Ja. Hè? En dat kon je doen door in die app met dan werken met een soort prompts, hè, comments, opdrachten die je intypt. En dan wordt er een beeld gegenereerd. Dat moest altijd in het Engels. En dat is nu gelanceerd dat het ook gewoon met Nederlandse comments en Nederlandse opdrachten beelden kunt genereren. Waardoor het een stukje gebruiksvriendelijker wordt voor de Nederlandse markt.
Ja, en het is ook echt een keer, als je Firefly nog niet kent, je zou eigenlijk gewoon een keer moeten kijken naar die demo-video ook.
Wat je ermee kan, hè?
We hebben het al een keer beschreven, maar wat je ermee kan op korte termijn in ieder geval. Want ze zeggen zelf ook van, dit is nog niet allemaal gereleased, maar dat komt er komend jaar wel aan.
Komt eraan, ja.
Maar dat je bijvoorbeeld ik was laatst bijvoorbeeld bij een aantal bouwbedrijven of architecten bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
Zeg ook, je kunt een plaatje van internet pakken, ook met Journey. En dan kun je zeggen, maak een gebouw in de stijl van deze bouwer in Nederlandse. Of dat je zegt, je hebt een bepaalde 3D-shot van een gebouw, maak nu de lucht blauw of maak het winter. Het doet dus een sneeuw-effect. Ja. Dat is heel mooi voor verkoopbrochures en dat soort dingen. Ja.
Hoe zie je door de seizoenen heen eruit?
De tekening zelf, dat is ook de volgende vraag. Maar kun je die tekening er ook niet laten maken? Ja, je krijgt toch een gegenereerde afbeelding. Dus de ramen kloppen niet helemaal. Maar bij Firefly bijvoorbeeld kun je een 3D-model geven. En dat kun je als richtlijn.
Oh.
Dus dan kun je echt een soort template maken. En dat je zegt, vul dit maar in. Maar dan klopt de verhouding wel. Dus als je een kasteel tekent, in het voorbeeldje van die video bijvoorbeeld, kun je een kasteel in een bepaalde vorm zetten, in een bepaald landschap. En dan zegt, maak dat dan maar na. Maar dan houdt hij zich wel aan die vorm.
Ja.
Het is niet
random,
willekeurig alle andere factoren. Dus dit is wel hoe het volwassen
goed zou moeten. Ja, precies.
En ook met de copyright dingen. Dat is ook bij Adobe weer een ding.
Ja, ze zorgen ervoor dat het nooit aan een copyright gekoppeld is, toch? Dat bedoel
ja,
je?
Dat, ja. Of ja, dat van eigen. Dat, het ja, is getraind eigen. Op beelden van Adobe stock ja, beelden. Ja. Dus het is niet zo dat dat per ongeluk iets kan zijn dat je iets naaapt.
Nee, dat je per ongeluk recht een afbeelding hebt waar rechten bij iemand anders horen te liggen.
Ja, en dan, en dat je een bepaalde stijl gebruikt die niet mag. Of, nee,
wel zuiver. Overigens is wel leuk, sinds maart, want zo kort bestaat het nog maar, zijn er al meer dan 1 miljard afbeeldingen gegenereerd met Firefly. Dus dat is wel behoorlijk volume. Leuk om mee te spelen in ieder geval. En dus nu ook in het Nederlands. Dan door naar IAB Europa. Die gaat aan de slag met de standaardisatie van retail media. Dat zijn ze toch volgens mij steeds meer van overtuigd dat wel een potentiële advertentie groei kan betekenen.
Ja, we hebben daar heel vaak over gehad ook. Dat retail media groeit en Amazon groeit. Ja. En toevallig ook, het viel wel op afgelopen weken, kwamen er meerdere dingen achter elkaar die we met retail media te maken hadden. Want retail media, even voor de duidelijkheid, dat is dus, wij gebruiken vaak ook de allerhande als een fysiek voorbeeld. Ja. Maar ook alle point-of-sale materialen die je als leverancier in de winkel kan doen. Je hebt meer dan alleen de branche, de levensmiddelenbranche. Je hebt ook in elektronica of andere winkels, tot dan verfleverancier in een verfwinkel, dat je dan als een verfmerk mag adverteren met posters.
Ja, het is niet de winkel die zelf reclame maakt voor zijn winkel, ja, maar het gaat eigenlijk om die merken in die winkel.
In een retailwinkel, maar je hebt nu dus ook heel veel online retail. Ja. Dus de webshops en bol.com is een grote groei bijvoorbeeld van retail media. Ja. Maar Amazon ook, dat je dus advertentiecampagnes draait op bol.com. In de zoekresultaten, in merkpagina's, in categoriepagina's die banners kunt plaatsen, fixers op de homepage. Eigenlijk weer campagnes doet en dat wordt steeds meer self-service. Want Jumbo kondigde dat toevallig ook ergens een week geleden aan. Dat ze ook een self-service platform gaan maken voor adverteerders in retail media. Dus dat je als verkoper bij de Jumbo
veel makkelijker
merken hun eigen campagnes kunnen beheren en draaien. Dat heeft de Albert Heijn bijvoorbeeld ook. Ja. Maar dat heeft laatst dat ook met Criteo. Bijvoorbeeld is daar veel mee bezig in Nederland. Om ook dat bij webshops en e-commerce partijen aan te bieden. Maar dat is allemaal nog niet gestandardiseerd. Dus wat IAB gaat doen is daar standaarden voor maken. En dat is bij display advertising heb je ook gewoon de IAB standaard. Ja, dat zijn alle banners zijn hetzelfde.
Ja, weet je wat goed is en dat
aspect,
klopt.
Je weet, nu is het bij elke partij. Het gaat door naar self-service. Weet je, het was ook met andere advertentieformaten, zodat je het eerst zelf kan beheren. En daarna komen er gewoon standaarden voor. Dus dat je ook in het maken, productie, beheer, automatisering en ook personalisatie bijvoorbeeld dingen. Dat het gewoon makkelijker wordt. Waardoor ook meer datagedrevenheid kan ontstaan. Maar ook dat het gewoon voor middelgrote en kleinere partijen ook makkelijker wordt.
Ja, gewoon toegankelijker om daar
toegankelijker om een campagne te gaan draaien.
Of een campagne op meerdere van dat soort partijen bij Jumbo. Ja. Maar als je bij Albert Heijn hetzelfde materiaal kan gebruiken, wordt het natuurlijk interessanter om gewoon op te schalen. Dan wanneer je overal weer aparte uitingen wil maken.
Echt de specialty webshops, zeg maar, bepaalde categorieën. Noem maar een campingmateriaal. Ik roep even wat willekeurig, zo'n fietsen, zeg maar. Dat je op een gegeven moment echt gewoon de grotere shops, zeg maar. Dus ook gewoon merken gaan aanbieden van nee, je kan bij ons ook gaan adverteren of misschien met als producten van accessoires bijvoorbeeld. Ja. Dat je gewoon weet als mediabureau, als adverteerder, waar ben je aan toe? Wat zijn de gangbare formaten? Ja. Welke koppelingen zijn er? Welke parameters gebruik je om tracking bijvoorbeeld te doen? Dus,
maar toegankelijk, uiteindelijk gaat het er gewoon om, als het makkelijk is, dan komt er volume en dan gaat het natuurlijk heel veel geld doorheen.
Dat is het belang. Ja. Omdat het volwassen, om echt volwassen te maken op de digitale markt, moet er iets komen met standaardisatie. En daar zijn ze dus ook wel echt opgesprongen van, die moeten we nu ook wel even mee. Want het was al aangekondigd zonder dat de namen van wie er gaat exact aan bijdragen. Dus wel allemaal snel gegaan. Maar je ziet wel dat retail media, het is een woord wat steeds vaker komt. Het groeit ook in Amazon trouwens. Was ook zo'n artikeltje, 20% groei weer in Amazon. Ja. Over de 20 miljard heen.
En daar ligt de groei aan.
Die categorie gaat gewoon groeien.
Leuk, nou benieuwd ook hoe je standaard eruit gaan zien. Dat zal even duren, denk ik.
Ja, dat makkelijker toepasbaar is en toegankelijker inderdaad. Ja. Dat je voor meerdere merken sneller al wat kunt inzetten, omdat je gewoon weet waar je aan toe bent.
Interessant, dan gaan we door naar TikTok. Ook even nog een aansluiting op het AI. Hè. Het wordt steeds onduidelijk wat is nou waar en wat is niet waar. TikTok is nu aan het proberen om een soort van nieuwe manier voor makers te creëren, waardoor je kunt aangeven wat met AI gemaakt materiaal bevat.
Ja. Deepfakes, dat soort dingen. Er komt nu een watermerk of label wat eigenlijk een soort verplicht is. Heeft ze hebben meerdere grote techbedrijven hebben al aangekondigd dat ze daarmee bezig waren. Maar TikTok liet nu voor het eerst zien. Ja. Iemand, een online influencer, kwam het als het ware tegen. Dat als je een post maakt, dat er dus een switch kwam van voeg een watermerk toe voor AI-content. Dan zou je denken van waarom zou je dat willen? Maar er staat ook een disclaimer onder. Als je dit niet doet, dan kan het zijn dat het op wordt gepikt door het algoritme als een AI gegenereerd iets.
Oh ja.
En dan verwijderen we de post.
Ja. Als je niet eerlijk bent over het gebruik van AI, ja, dan
probeer
je
het ook te bestrijden. Ja, en dan kan het dus geband worden of misschien de zichtbaarheid verlaagd worden. Of, ja, en daar hebben creators natuurlijk weer belang bij. Dus de mechaniek wordt bij deze ook duidelijk.
Ja.
Als je niet aangeeft dat beelden met AI gegenereerd zijn, wat straks volgens de wet ook gaat moeten.
Moeten,
als je de Europese wetgeving naar... mag ook heel veel niet, maar de onderste treden, er moet in ieder geval bijstaan dat de AI bij betrokken was geweest bij de creatie van iets.
Ja.
Bij een tekst of een dingetje, ergens een sterretje, moet gewoon staan van, ja, mens of AI. Nou, hier nemen ze dus een voorsprong en nu zie je dus voor de eerste keer hoe dat eruit gaat zien.
Ja, want Instagram had dat ook aangekondigd, maar TikTok heeft het ook echt laten zien.
Nu zie je voor de eerste keer hoe gaat het in de praktijk eruit zien. Ja. Want TikTok, Google, Amazon, allemaal hebben ze al gezegd van, ja, dat wordt ook wetgeving, komt er aan in allerlei landen, dat je dat in ieder geval moet gaan labelen. Nu komt er dus iets herkenbaars in beeld, dus aan een watermerkje van label.
Maar je zegt wel even, er wordt al een bericht dat je een label moet toevoegen, maar ergens herkent TikTok dus dat het AI-content is.
Nee, volgens mij staat het er altijd bij.
Oké, je moet zelf aangeven.
Echt, je gaat kijken van, wil je het als template posten? Moet je stickers ook op de... Gewoon tijdens het postproces is dat gewoon een schuifje.
Ja, ja.
Je zegt AI-generated content, zet je aan of uit.
Maar ze zeggen ook, als je het er niet bij zet en het blijkt wel zo te zijn, dan kunnen ze je toch gaan straffen. Dus ze hebben wel ergens tooling om erachter te komen. Of meldingen misschien.
Het staat letterlijk, label AI-generated content to follow our guidelines and help prevent content.
Ze zeggen eigenlijk
van, help ons dat we jou niet hoeven te verwijderen.
Nee.
Dat komt eigenlijk
interessant.
Op neer.
Overigens, we hebben het ook heel erg over het fake content met AI, maar dat... En er waren ook voorheen wel verhalen van influencers die posten alsof ze de hele wereld rondreisden. Maar dat waren allemaal stockfoto's gecombineerd met zichzelf erin gefotoshopt. Dus het is niet zo dat nou door AI het helemaal opgelost... dat het nou nu een keer gebeurt en hiermee opgelost wordt. Want je kunt het op heel veel andere manieren natuurlijk nog steeds fake foto's delen.
Precies, ja, het is niet... En ze zeggen ook wel, moet ik wel bij zeggen, ook bij de guidelines die ze dan hebben staan, zeggen ze, het gaat vooral om... AI-content die realistische scènes laat zien.
Dus ja,
als je echt een AI-kunstwerk
fantasie
hebt gemaakt,
is anders. Ja.
Heel overduidelijk dan dat het nep is.
Mm-hmm.
Dan mag het, maar als het dus iets op een deepfake lijkt of een echt, wat we net over hadden, een gebouw bijvoorbeeld, of een echte real-life omgeving, dan moet je dat volgens de guidelines gaan aangeven.
Interessant. En mooi om te zien hoe dat zich al gaat toepassen, of hoe dat eruit ziet.
Ja, nu valt het voor de eerste keer.
Ja, dat je kunt zien. En ook inderdaad het mechanisme wat er met je achter lijkt te gaan ontstaan.
Maar ik denk dat wat je labels gaat zien binnenkort. Als ze in ieder geval in staat zijn om te herkennen, dan wat content verwijderd.
Ja, dat is natuurlijk de vraag. Want kunnen ze handhaven?
Ja.
Want dan wordt het ook de moeite waard om die labels te gaan gebruiken.
Ja.
En daarna, je kwam terug van vakantie en toen zei je gelijk van die passkeys. Dat is toch wel heel makkelijk en ik zie het steeds meer.
Ja. Ja, maar aan de ene kant ook weer relatief weinig. Want het is al een jaar geleden aangekondigd.
Ja, wat is het eigenlijk?
Ja, we hebben er toen een aantal afleveringen geleden over gehad. Want toen zei Apple het ook heel expliciet in hun aankondiging van de iOS-versie die nu iedereen op de telefoon heeft, iOS 16. Ze zeiden, we gaan passkeys introduceren. En dat is gebaseerd op Fido. Dat is een open source techniek waar Microsoft achter staat, Google.
Ja.
En ik zie nu een soort momentum ontstaan dat iedereen het gaat ondersteunen. Wat
maar het gaat om een soort wachtwoordloos tijdperk eigenlijk, waar we naartoe gaan.
Ja. En dat klinkt nog heel raar, maar ik denk dat als ik dit over 5 jaar nog een keer zeg, dat je zegt, oh ja, toen hadden we allemaal wachtwoorden en password managers en zo. Wat je krijgt is eigenlijk gewoon een unieke code op je apparaat. Eigenlijk vergelijkbaar met hoe je op apps ook inlogt. Heb je toch vaak op je Rabobank of op je ABN.
Face ID.
Dan log je in met je Face ID.
Ja.
Of je toegangscode. Die biometrische identificatie op je laptop met de vingerafdruk reader, zeg maar. Eigenlijk slaan ze een soort een passkey, een wachtwoordje op je apparaat. En dat activeer je met jouw gezicht of met de vingerafdruk. Of een ander ding waarmee je kunt authenticeren op het apparaat zelf. En dat vult het wachtwoord voor jou in.
Je dus in principe weet je het wachtwoord, kun je het wachtwoord ook niet bekijken, terughalen.
Nee, het staat echt op je apparaat.
Yeah.
In de hardware of software van je apparaat. En dat ontgrendel je met dezelfde manier als je je computer unlockt. Bijvoorbeeld met je vingerafdruk of je Face ID. Dus, en bij Google kon je dat sinds mei instellen, geloof ik. Ik heb het nu tijdens mijn vakantie ook maar eens een keer ingesteld. Maar dat is niet, je wordt er niet geprompt. Het wordt je niet actief aangeboden. Nee. Je mag in de instellingen moet je gaan kijken naar een passkey. En dan kun je dat activeren op je apparaat. Maar PayPal heeft het nu ook gedaan. Microsoft heeft het nu gedaan. TikTok gaat dus mee. Die doen het nu ook. Die bieden het allemaal als extra optie aan. Mm. En ik ga ervan uit dat een hele hoop mensen straks bij het aanmaken van nieuwe accounts, zodra dat wordt aangeboden, En het concept wat een beetje bekend dat je dat gaat doen. Want Google is nu echt al super makkelijk. Als ik dus met mijn apparaat een keer... Je zit in het buitenland of zo. Ja. Dan moet je altijd je wachtwoord weer via een password manager.
Je bent op een andere locatie.
Ja. Nu is het gewoon echt... Als ik een Google-account zie, dan maakt het me eigenlijk niet uit of ik ingelogd ben of niet. Want dat op mijn telefoon of op je laptop zegt hij gewoon even... Oh, doe een vingerafdruk. Ja, klaar, je bent weer in.
Ja, ja.
Dus ja, het is wel heel makkelijk hoor. Dat
Nou ja, uiteindelijk is paswoord wil je niet druk om hoeven maken. Hè? Dat is als je frustratie met name bij dus de oude generatie. Worden. Nee, precies.
Want het is een soort real-time sleutel. Er kan geen datadiefstal meer zijn. Het kan niet zo zijn dat je
slaat
je wachtwoord lek of zo. Want je wachtwoord is een soort sleutel op jouw telefoon. En die ziet, die staat nergens in een database. Het is net als een wifi-wachtwoord, zeg maar.
Hij wordt bijna pas zichtbaar als je eerst met een... eigen biometrische activeert, dan wordt de koppeling gelegd.
Hoort hem niet, het is een soort algoritme. Ja, matcht die, is de sleutel geldig ja of nee? Maar de website weet nooit jouw wachtwoord.
Is dat een beetje ook blockchain technologie, weet je dat zo? Is dat een soort van...
Nee, het is gewoon een sleutel met een public en een private key. Zeg maar, dat is wifi netwerken met elkaar koppelen, zeg maar. Maar je hebt geen wachtwoord meer nodig om te ontsleutelen. Het is gewoon een algoritmisch ding.
Interessant. Dus, ik vind dat wel...
Dus dat is een fysieke USB-sleutel. Dus heb je ook wel eens van die beveiligingsverslagjes.
Ja, die erin doet dan. Ja. Maar het blijft, ik blijf het wel ingewikkeld vinden ook als mensen overlijden. Dat je dan met een wachtwoord dan kon je nog ergens
dan
bij.
Heb je
of
nog, hoe... Dan net als de secret key die je soms hebt. Ja. Of een soort fallback e-mailadres. Dan blijven dat soort dingen over.
Ja, zo'n wachtwoord vergeten.
Wachtwoord is eigenlijk... Door dit is dat eigenlijk een beetje achterhaald. Cool. Dat je dat nog in je hoofd of in een password manager op een plek...
Ja, en veel veiliger, want heel veel mensen gebruiken toch nog steeds hetzelfde wachtwoord op heel veel sites.
Ja.
Ondanks dat het passwordmanagers zijn, maar gewoon het gedoe eromheen. Dat verdwijnt hiermee.
Ja. Interessant. Het is een beetje een soort paradigmaverschuiving. Zeg maar. Mooie woord gebruiken. Maar ik denk dat dit echt de techniek is. En het maakt trouwens een tweede effect. Die heb ik ook al vaker gezegd. Volgens mij het maakt inloggen en wachtwoord accounts aanmaken veel makkelijker. Maar hoe irritant is het nu vaak dat je bij een webshop moet zeggen... je moet een wachtwoord kiezen.
Ja.
En dan moet je toch met je password manager wat opslaan met je e-mailadres.
Ja, heel veel gedoe altijd. Ja.
Wat als je gewoon zegt, wil je even je account aanmaken... en gewoon het op jouw iPhone bewaren.
Het gebeurt
jouw,
gewoon.
En
jouw
toestel, zeg maar. Wil je gewoon het bewaren dat je volgende keer met vingerafdruk... op onze website kan inloggen? Ja, doe maar.
Ja, en andersom ook weer. Als je praat over die first-party datastrategie. Dat als het makkelijker wordt om een account aan te maken... gaan meer mensen het doen, kun je ze beter
identificeren. Want de conversie naar accountregistratie en dat soort dingen makkelijker. Ja. Dus volgens mij is dit een beetje de oplossing voor die privacy-problemen, zeg maar.
Geen cookies.
En ingewikkelde cookie-walls. Dat je zegt, nou, maak eerst een account aan bij ons... en dan mag je het artikel gaan lezen. Dat je nu gewoon zegt, je kunt een account aanmaken met je e-mailadres... maar je hoeft geen wachtwoord aan te maken.
Nee,
je moet gewoon device-authenticatie.
Ja.
En dan ben je er al in.
Dus nou, leuk. Ik heb het nog niet gezien, maar jij hebt dus op meerdere plekken al terug zien komen. Ja,
ik
dus,
wil zeggen, tip, ga dus even instellen in je Google-account. Kun je gewoon bij je beveiligingsinstelling een passkey aanmaken. Doe dat dus op je telefoon of je ziet hoe het werkt.
Oké, goeie. Dan zijn we weer doorheen voor deze aflevering, Daan. We moeten één ding nog wel even behandelen trouwens. Ja. Want we zeggen altijd, dan heb je tips, vragen, reacties. Laat het dan weten via podcast@redwise.nl. En zo nu dan komt er ook een reactie binnen waarvan we denken... oh ja, daar moeten we even op terugkomen dan. We moeten even benoemen. Want we hebben het gehad over de threads van Meta op Instagram. Zeg ik goed?
Ja, de Instagram-account waar je dan op threads komt.
Of threads, alternatief voor Twitter. Wat nog niet in Nederland mogelijk was. In Amerika uitgerold werd. En toen zeiden we van, daar kun je nu nog niks mee. Jij zei nog letterlijk van, dat is echt heel omslachtig. Of bijna niet mogelijk.
Ja.
Ik geef toch nog een tip van de luisteraar. Die zei van, het kan wel. Er zit ergens er is iets te doen met
een hekje gedaan.
Hekje gedaan.
Volgens mij was het de truc, correct me if I'm wrong, van je kunt ook op een gewoon naar de Amerikaanse App Store gaan.
Ja, Amerikaans account maken in je App Store.
Ja, en dan de app installeren bij Apple.
Want dan wordt hij gezien als een Amerikaans gebruiker.
Ja. En dan is hij gewoon beschikbaar. En dan kon je wel een account aanmaken, ook met je Instagram kennelijk. Zag ik ook al een aantal mensen dat doen en proberen. Ja. Dus we stand corrected. Behalve dat een aantal dagen later, volgens mij, toen we het hadden gezien. Toen heeft Meta er ook echt wat aan gedaan. Dat ze ook zoiets hadden van, hey, we hebben dit nog te makkelijk. Ze hebben een aantal loopholes daarin gedicht.
Mm-hmm.
Dus nu moet je volgens mij nog gekker gaan doen. Moet je ook met een VPN-verbinding, dus dat je met je Europese internet zeg maar ook niet meer op.
Nee, dan herkent je ook waar je vandaan komt.
Ja,
ergens.
Dus dan moet je met een VPN-verbinding en een Amerikaans. Dus ja, het kan.
Ja.
Alleen voor het dagelijks gebruik van threads...
Ja, en er was nog een andere omweg. Je zou ook namelijk via de eerste Testflight app kunnen downloaden voor iPhone.
Ja,
en dat de Threads app beschikbaar is in de beta-versie. Maar dan heb je het is de volledige versie die in Amerika gebruikt wordt.
Ja.
Dus wij dachten, die VPN, dat was optie 1, maar die is te omzeilen. En met zo'n Testflight zou je daar ook nog weer naar kunnen.
Ja, dat je niet naar de Amerikaanse App Store gaat, maar via alsof je een developer bent.
Ja,
zeg maar. Maar
dat
kan wel.
Het kan wel. Ja. Dus ben je benieuwd en wil je toch gaan proberen, het kan. En dan nog een kleine update ten aanzien daarvan. We hadden het erover dat die aantallen gigantisch groeiden, maar inmiddels ook weer heel hard aan het dalen zijn, actief gebruikers. Het schijnt tegen te vallen.
Er was even een nieuwigheid effect. Ja. Maar ze zeggen nog steeds heel positief. Het is nog steeds ver boven de cijfers van onze eigen prognoses.
Dus ja, natuurlijk.
Ze kijken naar hunzelf, naar hun eigen interne ding. Maar de buitenwereld zegt van, het is niet, daar missen we nog te veel features.
Het is ook nog geen alternatief echt voor Twitter. Wat dat betreft, of X moet het tegenwoordig zeggen.
Ja, X.
Nou, heb je zelf nog iets of wil je ons graag corrigeren? Laat het weten via podcast@advice.nl. En op advice.nl/podcast of onder deze aflevering in jouw podcast-app vind je de show notes van alles wat we bespraken in deze aflevering. En zorg dat je op de hoogte blijft door je te abonneren op de podcast in je favoriete podcast-app of via Spotify en YouTube. Voor nu weer bedankt voor het luisteren of kijken en heel graag tot de volgende aflevering.